En dat betekent dat u nu aan de beurt bent. U hebt al uw vragen zorgvuldig opgespaard, genoteerd en die gaat u nu op mij afvuren. Zet, ik weet het nu.
U zei dat de Joden wel gebonden zijn aan het uitvoeren of houden van de wet. Maar ik dacht mij toch, ik meen me echt herinneren dat Paulus daar ook zei van, ja, als je helemaal tot geloof gekomen bent, dan, ik had het opgevat dat zij die gebruiken niet meer hoeven te houden, bijvoorbeeld de besnijdenis. Vooral in de Galatenbrief wordt dat heel erg duidelijk. Maar u zegt, ze moeten ze wel degelijk houden.
Nee, maar nou maak je groot misverstand, zeg. Paulus heeft nooit gezegd dat Joodse mensen hun zoontjes niet zouden moeten besnijden. Waar hij tegen de keer ging, en dat zie je in de Galatenbrief, is dat er Joodse leraren kwamen om gelovigen uit de niet-Joden te vertellen dat als ze zich niet lieten besnijden, dat ze dan niet zalig konden worden. Dat is heel wat anders. Dat wat voor de Jood geldt, de besnijdenis, dat zie je ook bij Messias beleidende Joden. Die hun zoontjes nog steeds besnijden. Natuurlijk, wij zijn toch Joden? En dat is ook zo. Maar, en dan later, als ze tot geloof komen, worden ze gedoopt. Maar die zullen nooit die besnijdenis opleggen aan niet-Joden. Dat is een van de ketterijen die vandaag door Nederland waren. Dat er in sommige evangelische gemeenten al beweerd wordt. En ik krijg regelmatig klachten van mensen die me daarover komen vragen stellen. Die zeggen dat ook wij gelovigen uit de volken de besneden zouden moeten worden. Nee. Dus dat is het onderscheid, zegt. Wat voor de Jood nog steeds geldt en wat hij ook in praktijk brengt, de Messias beleidende Joden, dat geldt voor ons nou juist niet. En voor allebei geldt dit. Zonder de geestelijke besnijdenis van je hart heeft dat allemaal totaal geen betekenis. Dat heeft de Joodse gelovigen nodig en dat heb ik nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Dat is de geestelijke besnijdenis van het hart. Maar daar doel jij niet op. Maar denk erom, in Galaten wordt niet gezegd, de besnijdenis die heeft afgedaan. Wat er gezegd wordt is, het is een valse leer om te zeggen dat mannen uit de niet-Joodse wereld alleen maar behouden kunnen worden als ze zich laten besnijden. Daar gaat het om. Zou je de microfoon willen doen? Juist. Ga je gang.
Ja, ik had eigenlijk twee vragen. De eerste vraag ging over dat u zei, volgens mij in de Hebreeënbrief de dode werken, dat daar beschreven staat. Wat ik las in de Nieuwe Bijbelvertaling is niet dat er stond dode werken, maar werken van of uit de dood. Ik zou zelf zeggen dat dat voor mij weer net een andere nuance aan de tekst geeft. Want dode werken zouden voor mij meer zijn werken die echt geen vrucht dragen. En werken uit de dood meer werken die leiden tot de dood. Dus mijn vraag was eigenlijk van, weet u wat daar in de oorspronkelijke Griekse tekst staat? En zou dat een semantisch verschil maken?
Even voor degene semantisch betekent zoiets als taalkundig. Het antwoord luidt, nee, ik vermijd de verklaringen wel mooi. Er staat in de grondtekst gewoon dode werken. Als er werk stond uit de dood, dan zou de Statenvertaling en de Telosvertaling dat ook zo vertaald hebben. Dat zeg ik heel vaak tegen mensen die zeggen, wat staat er in de grondtekst? Ik zeg, kijk maar in de Telosvertaling of in de Statenvertaling, dan weet je wat er in de grondtekst staat. Dat gaat bijna altijd op. Wat men probeert in modernere vertalingen is proberen meteen al iets van de zin van zo'n uitdrukking weer te geven. En als iemand dat zegt, zijn werken die voortkomen uit de dood, ik vind het best. De betekenis is uiteindelijk deze. Het zijn werken, althans zo lees ik ze, staat in Hebreeën 6 en Hebreeën 9. Het zijn werken die uiterlijk goed zijn. Ik noemde straks al die werken van Andrew Carnegie of Bill Gates. Het zijn werken die uiterlijk goed zijn, maar die je geen stap dichter bij de eeuwige zaligheid brengen. Ze zijn dus niet boos. Boze werken zijn goddeloze werken. Werken van geweld en verdorvenheid enzovoort. Het zijn op zichzelf goede dingen. En in het tijdelijk bestaan hebben ze van God ook best waarde in zijn regeringswegen. Maar ze zijn geen basis voor de zaligheid. In die zin blijft degene die ze doet in de dood liggen. Het zijn werken niet alleen uit de dood. Je vertaler is dan toch bezig met het vrij vertalen. Werken ten dode. Ze leiden tot de dood. Je komt er geen stap dichter meer bij de eeuwige zaligheid. Goed?
Ja.
Wie is de volgende? Daar zie ik een vinger.
U had het over dat we alleen beoordeeld zullen worden naar onze daden. Nu werd Jezus gekruisigd met twee misdadigers, waarvan hij tegen een van de misdadigers zei dat hij hem weer zou zien in de hemel. En die is naar mijn weten pas aan het kruis tot geloof gekomen en heeft dus nooit daden kunnen doen vanuit het geloof of vanuit liefde voor God. Hoe ziet u dit?
Ik kan me geen gelegenheid herinneren dat deze kwestie van het goede werken doen aan de orde kwam zonder dat iemand die vraag stelde. Dus ik ben erg blij met jou. Het zou toch vervelend zijn als we vanavond de uitzondering hadden gehad. Laat ik eerst de inleiding wel eens zeggen. Ik heb al eens in een samenkomst gezegd, wie is het eens met de volgende stelling? Er zal niemand in de hemel komen die geen goede werken gedaan heeft. Nou, dan zie je al die hersenen kraken. En tenslotte zal 2/3 zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, zo ruwweg door de bank genomen. En dat zijn degelijke protestanten die, als het goede werken horen, al de stekels opzetten. Want er was iets mis mee, weet je nog wel. Dus goede werken in de hemel komen, goede werken, dat kan nooit lopen. Maar er zijn altijd mensen bij, ook dat is dan 1/3, die iets dieper doordenken. Misschien wel gedachtig, artikel 24 van de NGB. En die denken, ja wacht even, je kunt alleen maar in de hemel komen als je een waar geloof hebt. Maar een waar geloof is een geloof dat goede werken voortbrengt. Dus ja, de stelling van Amoneel klopt. En die zijn enthousiast, ja dat is zo. En dan komt altijd iemand met de vraag die jij ook stelt, maar hoe zit het dan met de moordenaar aan het kruis? Het antwoord luidt dat die goede man 4 goede werken gedaan heeft. Ten eerste erkent hij openlijk dat hij de straf verdiend heeft. Dat is al heel wat. Mens begint altijd met berouw en belijdenis. Hij zegt tegen zijn medegekruisigde, wij worden rechtvaardig veroordeeld. Wij krijgen wat onze werken waard zijn. Hij is tot berouw, tot inzicht gekomen. Het tweede wat hij doet is een goed getuigenis van Jezus geven. Hoe hij dat geweten heeft, weet ik niet. Maar hij zegt, deze mens heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt hij, en dan spreekt hij een gebed uit. En in dat gebed belijdt hij opnieuw iets over Jezus. Namelijk dat Jezus, dat de dood niet het laatste woord kan zijn over Jezus. Maar dat moet dus inhouden dat Christus zal opstaan uit de doden, want hij zegt, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. Hij gelooft vast en zeker dat de Heer Jezus als koning ooit zal verschijnen. En ten vierde spreekt hij zijn verlangen uit. Hij verlangt niet, oh Heer, help me van dit kruis af. Oh nee, hij zegt, Heer, als dat ooit zover komt, mag ik er dan bij zijn. Ik heb een groot verlangen dat ik dan ook mag opstaan uit de doden. Om met u te delen in de zegeningen van het vrederijk. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb een goede boodschap voor je. Je hoeft niet 2000 jaar te wachten. Je zult vandaag al met mij in het paradijs zijn. Dus je ziet bij die man onmiddellijk de vruchten van het nieuwe leven. Bedenk wel, hoeveel mensen waren op dat moment die zich realiseerden, Christus zal opstaan uit de doden en hij zal als koning verschijnen. De Emmausgangers niet, die andere discipelen niet, de vrouwen niet. Deze man zag dat. Dat is fenomenaal. Hij is de eerste, was de Heer Jezus nog niet eens gestorven, die het ziet. Zelfs Maria van Bethanië zalfde hem met het oog op zijn begrafenis. Geen van zijn discipelen zei, oh maar hij zal opstaan uit de doden. Niet wel zijn was deze man. Tuurlijk staat hij op uit de doden. Dit kan nooit het laatste worden. Hij is de Messias van Israël. Hij zal opstaan uit de doden en hij zal straks verschijnen met de wolken des hemels en zijn koninkrijk hier op aarde oprichten. Wauw. Wou je nog zeggen dat deze man geen goede vruchten van het geloof heeft geproduceerd? Ik ben al zo blij als iemand die vraag stelt. Dan kan ik een goed woordje doen over deze moordenaar aan het kruis. Bedankt. Wie nog meer? Kees, maar blij je weer te zien trouwens, na alles wat je hebt doorgemaakt.
Dank u. Ik zit een beetje met bekeren.
Oh.
Dus ik bekeerde mij en toen dacht ik van, wil ik eeuwig leven? Ja, dat leek me een prachtig idee. Gaan we voor, vind ik een goede deal.
Kees drukt zich altijd wat anders
dus,
uit.
Ik had liefde tot mijzelf. En ik had ook nog de vrees om verdoemd te worden.
Om wat te worden?
Verdoemd.
Oké. Aha.
Als ik zo blijf doorgaan, dan wordt het niks met mij. Nou, dan ben je verdoemd. Maar ik had op dat ogenblik niet zoveel liefde tot God. Ik vond wel ook wel een aardige God, een goede deal. Nou, top.
Ja. Als jij dat zo zegt...
Was ik toen niet goed bekeerd? Of,
nou, laten we zeggen...
Was het bekeermoment later? Of hoe moet ik het zien?
Nee. Als ik het zo hoor, Kees, en jou een beetje kennende, want dat moet je natuurlijk erbij vertellen. Anders denken de mensen, wat is dit nou toch voor een bekeringsverhaal? Maar Kees drukt zich altijd op unieke wijze uit. Ik zou zeggen, je was een schreeuwende baby. Michael Faraday, grote elektrofysicus uit de 19e eeuw, kreeg ooit de vraag, nadat hij een demonstratie had gegeven met de Leidse fles, met al die vonken en knallen. Waar hebben we hier nou aan? Niemand zag toen nog het nut van elektriciteit. Die vonken en knallen waren leuk voor een partijtje. Maar, en toen zei hij, dat is hetzelfde als wanneer je vraagt bij een pasgeboren baby. Wat heb je dan? Een baby houdt je 's nachts uit de slaap. Huilt op de verkeerde momenten. Je blijft eraan verschonen. Het duurt enorm lang voordat zo'n kind voor zichzelf een klein beetje kan zorgen. En tenminste dat wat het produceert op een potje doet. Het is waardeloos. Waarom zegt niemand dat het waardeloos is? Omdat we weten dat is maar tijdelijk. Het wordt steeds beter. Een keer komt het goed met dat potje. Een keer brult het ook niet meer 's nachts. Een keer hoef je er niet meer 7 keer uit. En sterker nog, als dat kind eenmaal gaat lopen en gaat praten, het wordt steeds leuker. Dus wat iemand op het moment dat hij tot geloof komt, allemaal bezielt, dat kan me niet zoveel schelen. Dat is vaak net zo, laat ik het maar zo zeggen, waardeloos als dat van die baby waar niemand wat aan heeft, die alleen maar ons last bezorgt. Maar daar blijft het niet bij. Ik zeg vaak tegen mensen die een schema opstellen over hoe de bekering moet verlopen. Er moet eerst dit en dan zus en dan zo. Die schrijven er ook boeken over met bekeringsverhalen. Ik zeg altijd tegen mensen, nou lees die boeken maar weet dan meteen dat het bij jou zo niet zal gaan. God is originele God. Dus lees die boeken maar om te weten hoe het bij jou niet gaat. Want ze lezen vaak, oh dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Ben ik nou wel echt bekeerd? Nee, bekering, dat begint inderdaad. Want ik wou zeggen over C.S. Lewis. Die zijn bekering verschrijft in zijn boek Surprised by Joy. Verrast door vreugde. Nou, dat is totaal geen standaard bekeren, kan ik je wel vertellen. Hij had geen liefde tot God en hij had ook geen berouw over zijn zonde, helemaal niks. Het deugde totaal volgens een enkel gereformeerd schema, klopte het. Hij zegt, ik ben spartelend over de streep getrokken. En dat was alleen nog maar eigenlijk een godsgeloof. Het was heel geleidelijk, werd het een Christusgeloof. En heel geleidelijk zag hij dat hij verlossing nodig had. Het deugde net zo min als jouw bekeringen, Kees. Maar hij was toch al echt bekeerd. Want we zien aan de vruchtende boom, alsjeblieft. Maar waar het hier over gaat, want je leest nou uit dat artikel, maar dan moeten we het wel goed lezen. Als iemand als een schreeuwende baby in de wieg ligt, zo'n baby heeft alleen maar liefde voor zichzelf. Die baby denkt nooit, laat mama nou eens een keer een nachtje rustig laten slapen, want dat mens heeft dat nodig. Nee, hij voelt honger. Dus alleen maar denk aan jezelf. Een baby kan niet anders. Een van de eerste dingen die we leren als een baby, dat is met anderen rekening te houden. En ten tweede, dat zei je ook alweer, uit vrees verdoemd te worden. Nou ja, dat is nou bij een baby een beetje anders. Maar natuurlijk, mensen worden ook geloven omdat ze niet naar de hel willen. Die worden ook bekeerd, die komen ook tot geloof omdat ze niet naar de hel willen. Maar waar het hier over gaat is niet over de bekering, over schreeuwende baby's in de wieg, maar over als ze ouder worden, waarom ze dingen doen. Waarom doe je dingen? Papa leert zijn kindje al vroeg als mama jarig is om samen een cadeautje te kopen. Omdat mama zo lief is. Dus niet te doen om daar zelf enig vrucht van te plukken, maar puur omdat mama zo lief is. Dat moet een kind leren. Dat moet een gelovige ook leren. Wij moeten alles leren. Daarom zei ik net, als die dopelingen uit het water komen, wat kunnen ze dan? Niks! Schreeuwende baby's! Daarom geloof ik altijd in de babydoop. Want al die dopelingen die uit het water komen, zijn niks anders dan schreeuwende en bedbevuilende baby's. Sta helemaal aan het begin. Daar moet je er ook nooit zo lang mee wachten. Er wordt vaak veel te lang mee gewacht. En En dan staat, en nou gaan we jou de regels van het spel bijbrengen. Ik vind het vaak zo leuk om eraan te denken hoe ontzettend veel wij in die eerste 5 jaren geleerd hebben. Het allerbelangrijkste wat ons stempelt als mensen is wat onze ouders ons in die eerste 5 jaar geleerd hebben. En je moet alles leren. Als wij niemand hadden die ons leerde lopen, zouden we ons hele leven blijven kruipen. We weten dat bij zogenaamde wolfskinderen. Die door wolven zijn opgevoed, wolvinnen, en die nooit hebben leren lopen. Je leert ook nooit praten. Dat ik kan lopen, dat ik kan praten, dat heb ik allemaal te danken aan ouderen om me heen toen ik zo klein was. En zo is het in het geestelijke precies zo. Dus alsjeblieft, vertel me niet dat mensen waardeloos zijn, want als we baby's zijn dan, enzovoort. Dan bevuilen ze alles en ze schreeuwen alleen maar, je hebt er niks aan. Ze zijn zo lief, ja ja. Het zijn egoïstische kringetjes. Maar dat wordt elke dag beter. En zo is het in het geestelijke leven ook. En als je nou, ouder worden, dan leren ze als het goed is, zo is het hier ook. Dan leer je om dingen niet alleen maar te doen in eigen liefde. Een kind is per definitie egocentrisch. Papa en mama zijn er ook altijd voor dat kind. Als je in een goed gezin bent, je bent eraan gewend. Papa en mama zijn er altijd voor. Als ik val, komen ze op, dan geven ze een kusje op mijn knie. Altijd zijn ze er voor mij. Maar dat natuurlijke egocentrisme moet in de goede opvoeding worden vervangen. Door een gerichtheid meer op anderen, et cetera. Dus vertel me niet, Kees, hoe jij was in de wieg, geestelijk gesproken. Want dat is bij ons allemaal tamelijk beroerd. Maar als je ouder wordt, dan leer je om dingen te doen uit liefde tot God. En niet langer uit liefde voor jezelf en ook niet uit vrees om verdoemd te worden. Ik hou van zulke vragen, want dat geeft me gelegenheid om dit soort dingen uit te leggen. Het zijn soort aangevertjes. Heerlijk, bedankt. We hebben het niet afgesproken hoor, dat hij dat zou vragen, anders denk je dat misschien. Wie nog meer? Gaat uw gang, hier is de microfoon.
Dankjewel. Ik was wel benieuwd, artikel 24 zegt ook dat goede werken voortkomen als vrucht van de geest, interpreteer ik het dan ook. Maar je ziet heel veel in handelingen dat mensen tot geloof komen en pas veel later, of in ieder geval een stuk later, de geest ontvangen. Hoe moet ik dat in dit verband zien? Kunnen ze, als ze tot geloof komen, dan pas goede werken doen als echt de geest ontvangen is? Of is dat, hoe zit dat?
Nou, even de feiten op een rijtje. Er zijn 6 situaties in handelingen waar iets dergelijks voorkomt. De eerste keer is in handelingen 2. Maar dat was een unieke situatie, want daar werd de Heilige Geest voor het eerst uitgestort. Dus daar kun je geen conclusies uit trekken. De enige conclusie, bij Paulus zie je dat als zijn ogen opengaan, geestelijk, letterlijk en figuurlijk, dan krijgt hij te horen, laat u dopen, uw zonde afwassen en u zult vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, dat is binnen 1 dag. Bij Cornelius in de zijne zien we dat terwijl Petrus nog sprak, en hij spreekt op een bepaald moment, je kunt het precies aanwijzen, het verlossende woord, valt de Heilige Geest op al die mensen. De enige 2 gelegenheden waar er een zekere afstand tussen zit, dat is handelingen 8 met de Samaritanen en handelingen 19. Handelingen 19 telt ook al niet, want dat waren discipelen van Johannes de Doper. Die mensen kenden nog niet het volle evangelie, om die uitdrukking te gebruiken. Dat merkt Paulus ook. Paulus spreekt met hen en zegt, hey, hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen? Een vraag die zeer kwetsend overkomt op hedendaagse christenen in Nederland. Dus vraag dat nooit aan iemand. Maar je hebt wel eens het idee, jongen zeg. Die persoon wil de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat doet Paulus dus ook. Maar dat was omdat die mensen het volle evangelie niet gekend hebben. Dus het enige wat overblijft, en dat is ook altijd wordt geciteerd door mensen die duidelijk willen maken dat er een hele afstand kan zitten, dat is handelingen 8. Maar daar is de reden dat Petrus en Johannes eerst namens de apostelen moesten komen om de eenheid met de kerk in Samaria tot uitdrukking te brengen. Die mensen werden gedoopt door Filippus. En dan komen Petrus en Johannes en leggen die mensen de handen op en ontvangen ze de Heilige Geest. Dus ik vind het nogal wat om uit het boek Handelingen af te leiden dat dat de algemene regel is. Eerst de bekering en dan geruime tijd later de Heilige Geest. Vanmorgen in die evangelische gemeente werd ik aangesproken door 2 jongens. De een verklaarde dat hij gereformeerd vrijgemaakt was en de andere dat hij Nederlands hervormd was. Maar dat ze wel eens in deze gemeente kwamen. En ze stelden een leuke vraag. Ze zeiden, kun je vervuld worden met de Heilige Geest zonder dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Nou, denk eens even na wat jullie gezegd zouden hebben. Denk eens even na. Twee zulke kerels. Je zag gewoon verlangen ervan afdruipen. Om dieper te groeien in de dingen van de Geest. En ik zei ongeveer dit. Het gesprek had een bepaald verloop, maar ik vat het even samen. Ik zei, nee, dat kan niet. Oh, je zag ze als het ware verstrakken. Oh, jongen. Ik zeg, maar, geloof jij in de Heer Jezus als jouw redder en Heer? Ja. Ik zeg, daar zijn jullie lang gedoopt met de Heilige Geest. Ik zeg, ja. Toen je tot geloof kwam, zegt Efeze 1:13, ben je verzegeld met de Heilige Geest. Jullie zijn net als die heidense geloven daar in het huis van Cornelius. Jullie hebben het evangelie gehoord, jullie hebben het aangenomen en prompt heeft God zijn Heilige Geest op jullie uitgestort. Dus de vraag die jullie stellen is een theoretische vraag. Jullie hebben al lang de Heilige Geest ontvangen. Of jullie ook de volheid van de Geest uit eigen ervaring kennen, dat is een andere vraag. En er zijn er lieve Pinksterbroeders die zeggen, nee, de second blessing, dat is de tweede zegen. Nadat je tot geloof gekomen bent, dan kan tijd overheen gaan. En gewoon dan onder handoplegging, dan pas ga je in, dan word je gedoopt met de Heilige Geest. Nou, ik zal u vertellen. Ik heb vaak gezien dat mensen voor het eerst echte vervulling met de Heilige Geest ervoeren. En ik zei, ik luister, of je dat nou de doop met de Geest noemt of de vervulling met de Geest. Kan me niks schelen, als je het maar krijgt. Ik las dat bij verschillende Amerikaanse auteurs. It doesn't matter how you call it, make sure you get it. En dat is ook zo. Dat zei ik tegen die jongens ook vanmorgen. Over die doop met de Heilige Geest en allerlei meningen. Maar wat je wilt is de vervulling van Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En hoe doe je dat? Dat staat weer in Lucas 11 vers 13. Als dan jullie die slechte ouders zijn goede gaven weten te geven aan jullie kinderen. Hoeveel te meer zal mijn Vader die in de hemel is de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Ga maar bidden om de vervulling met de Heilige Geest. En dan ga je vanzelf de doorwerking van de Heilige Geest in jullie levens ervaren. Als jullie de Heer Jezus toe behoren, zijn jullie naar mijn bescheiden mening al lang gedoopt met de Heilige Geest. Helpt het jou ook?
Ja, bedankt.
Nou, geweldig. Broeder Bart. Hier zit Bart. We hebben twee broeders Bart, maar dit is de ene.
Dank. Over de meer volwassen christenen die inderdaad dat traject dat doorgelopen heeft, die volgens mij wel oprecht van Jezus houdt en zijn best doet, maar toch niet altijd de vruchten vertoont. Dus die bijvoorbeeld vasthoudt aan een boezemzonde of de ik ken een christen oplichter en de hoogmoedige christen, gierige christen, immorele christen, die lijken niet altijd die goede vruchten voor te, ondanks dat hij toch oprecht geloven lijkt. Hoe ziet u dat?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Daar zitten ook veel kanten aan. Je zegt, ondanks dat hij oprecht gelovig lijkt. Dat zeggen wij op grond van iemands belijdenis. Iemand zegt met grote stelligheid, ja, zeker geloof ik dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Hij is mijn heiland. En dan zeggen we, dat klinkt wel heel serieus en oprecht. Dus dat moeten we dan als zodanig accepteren. Alleen zeggen we dan tegen hem, maar we zien daar zo weinig van. Eigenlijk bedoelen we zien er helemaal niks van, maar we zijn dan een beetje voorzichtig. Wat we zien is dat je eigenlijk alleen maar met je eigen dingen bezig bent. Dat je niks geeft om medegelovigen. We zien nergens aan dat je iets om God geeft. Dan moet je wel heel persoonlijk tegen iemand zeggen natuurlijk, hè, als pastoraal. We zien, waaruit blijkt jouw liefde tot God? Er staat in Johannes, Dat blijkt uit de liefde die je voor je medebroeders en zusters hebt. Maar je bent altijd in de contramin, je bent altijd tegen. Je bent gewoon een lastpak. Waaruit moeten wij nou geloven dat jij werkelijk een kind van God bent? Ik heb het nu over een heel, heel zwart-wit voorbeeld natuurlijk. Hè? Nou, dan heb je kans dat die boos wordt en die zegt, omdat ik tegen jullie zeg dat ik werkelijk geloof enzovoort. En dan zij toch tegen hem moeten zeggen, precies zoals het hier staat, een echt geloof brengt vruchten voor, vriend. En wij hebben de grote moeite mee om iets van die vrucht in jouw leven te zien. Maar moet je natuurlijk oppassen. Want wij allemaal brengen ook wel eens verkeerde vruchten voor. Jacobus 3 vers 2, wij alle struikelen dikwijls. Wij zijn niet volmaakt. We worden elke dag mee geconfronteerd dat zondige vlees nog in ons woont. En af en toe werkzaam wordt. En dan moeten wij die verdorven begeerte van ons vlees weer in de dood van het kruis brengen. actief door ze te beleiden, te zeggen, het oordeel van God is terecht, daarover voltrokken, et cetera. Dat is wat anders. Maar het gaat nu om de teneur van je leven. Zelfs de heilige begaat wel eens dingen van onheiligheid. Maar het gaat erom, is de grondteneur van zijn leven, dat hij eigenlijk nog steeds als een onheilige leeft, dat hij eigenlijk niet te onderscheiden is van zijn ongelovige collega's en buren? Of moeten we zeggen, ja, het is een heilige, ook al valt hij wel eens in de zonde. Want wie zegt dat hij geen zonde heeft, zegt Paulus, zegt Johannes in 1 Johannes 1 vers 8, die liegt. Als iemand tegen mij, ik heb ooit hier een broeder vertaald uit Amerika, maar dat weten jullie niet meer, dat is al zo ontzettend lang geleden. En die vertelde, hij is zelf al lang bij de Heer, maar hij vertelde dat hij iemand tegenkwam die zei, ik heb de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. Oh, zei die man, heb ik je telefoonnummer? Hij zei, hoezo dat dan? Nou, zei ik, wel eens met je vrouw praten, want ik geloof er niks van. Nou, ik zou zoiets nooit zeggen, zeker niet waar mijn vrouw bij is. Want ik zou bang zijn dat iemand aan mijn vrouw ging navragen, klopt dat? En dan zou je haar in grote verlegenheid brengen. Terecht, want daar klopt helemaal niks van. Heel veel mensen hebben een goed geweten omdat ze een slecht geheugen hebben. En als iemand zegt dat hij al 2 jaar niet gezondigd heeft, dan heeft hij ook een uitzonderlijk slecht geweten. Johannes zegt heel nuchter, als we zeggen dat we geen zonde hebben, liegen we. Maar diezelfde Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 9. Een gelovige, en wie het zaad van God is, zondigt niet. Dat wil zeggen, die maakt van de zonde niet meer zijn levenspraktijk. Het kan nog wel eens een keer misgaan, maar hij maakt van de zonde, zijn zonde is niet meer langer zijn normale levenspraktijk, zoals dat van een goddeloze is. Af en toe faalt hij, maar je ziet de grondteneur van zijn leven is de Heer liefde. Hij zegt net als Petrus in Johannes 21, als de Heer Jezus tegen hem zegt, hou je eigenlijk wel van me, dan zegt hij, wordt hij bedroefd en zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ook al laat ik het niet altijd goed merken. Ook al faal ik wel eens. Ook al ga ik wel eens op mijn gezicht, zoals bij de verloochening. Maar u weet dat ik u lief heb. En Heer weet dat. Maar wij willen het ook graag van elkaar weten. We hebben de recht op om bij die ander de vruchten waar te nemen. En niet alleen maar op iemands woorden af te gaan. Wij dopen mensen niet omdat ze volmaakt zijn. Wij dopen baby's. Ik ben een hartelijk voorstander van de kindergeloof. Van de kinderdoop. Maar ik bedoel dan wel gelovigen die weten waarom ze zich laten dopen. Maar we dopen ze per definitie omdat ze kindertjes zijn in het geloof. Daarna komt pas het onderwijs. En ze maken nog vele fouten. Maar je doopt ze omdat je ziet in hun hart, dat is het verlangen om de Heer te dienen. En dat verlangen komt van boven, dat hebben we niet van onszelf. Helpt het een beetje, Bart? En toen werd het kort voor negen. Dus wij gaan de samenkomst afsluiten met dankgebed. Ik zeg u nu al dat de volgende samenkomst al over 3 weken is. Hou er goed rekening mee als u weer wil komen. Het moest nu 5 weken zijn omdat we vorige week nog in Istanbul zaten. Maar de volgende samenkomst op 8 november is over 3 weken. Hou daar rekening mee. Ongetwijfeld had Albert het misschien ook nog wel willen zeggen. Maar dan weet u het vast. Laten we samen danken. We kunnen u nooit genoeg danken, Heer onze God, voor dat wonderbare werk dat u in ons begonnen bent. U dacht aan ons in de voorbije eeuwigheid. Toen waren onze namen al in uw gedachten. U dacht aan ons toen de Heer Jezus hing aan het kruis. Want u hebt onze zonden op hem gelegd. U dacht aan ons toen we geboren werden en opgroeiden. Toen u ons voor uw rekening hebt genomen. En onze harten gericht hebt op uzelf. Het geloof in onze hart hebt uitgestort door uw Heilige Geest. Ons nieuw leven hebt geschonken. En nu mag u ook van ons verwachten dat dat nieuwe leven vrucht gaat dragen. En elk van die vruchten is nog steeds geen verdienste van ons. Het is allemaal genade. We leven uit genade. En we zullen u eeuwig prijzen voor die genade. Maar we willen ook bidden voor al die godsdienstige mensen die zich bedriegen. Omdat ze zich vastklampen, zoals eens de fariseeën en schriftgeleerden, aan hun godsdienstige praktijken. zonder dat het nieuwe leven in hen is. Zonder die vrucht, zonder het verlangen van die boosdoener aan het kruis, die zo graag erbij wilde zijn. Als de Heer Jezus eenmaal zijn koninklijke heerschappij zou aanvaarden. Heere God, geef dat we onszelf mogen beproeven. Of alleen maar godsdienstige mensen zijn, of mensen die werkelijk met een verlangen van het hart u willen dienen. Ook al gaan we vaak op ons gezicht. Maar daar hebben we ook weer berouw over. Daar hebben we verdriet van. Want we willen eigenlijk zo niet zijn. En we willen zo niet leven. En dan mogen we ook elke keer weer bij u terugkomen. Dan mogen we ook elke keer weer zien hoe u ons karretje weer op de rails zet. En hoe we in uw kracht weer opnieuw mogen beginnen. We danken u dat we mogen leven uit genade. En geef ons het verlangen in ons hart om vrucht te dragen. Laat het vanzelf mogen gaan. Als we u helemaal lief hebben, dan komt dat ook vanzelf. Vruchten naar de mensen om ons heen. De armen, de verdrukten, de vervolgden, de verschoppelingen, de behoeftigen, de naakten, de gevangenen, de hongerigen, de dorstigen. Heere God, dank u wel dat u oog voor ze hebt en dat u ons wilt gebruiken. Om ons om een ander te bekommeren. Wees ons zo nabij. In het leven dat weer voor ons ligt. De komende weken tot de volgende maal dat we elkaar weer hopen te ontmoeten door uw genade. Behoed en bewaar en bescherm ons. Leid ons door uw genade tot eer en grootmaking van uw naam. Amen. Amen.